Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag gaan we het hebben over manipulatief ontwerp.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Iedereen die wel eens online is, krijgt ermee te maken. Manipulatief ontwerp. Hoe de manier waarop je klikt, scrolt en besluit wordt gestuurd door slimme, maar vaak misleidende trucs van het platform zelf. Onze tech-onderzoeker Chitra Mohanlal deed recent verkennend onderzoek naar manipulatief ontwerp op grote online platformen. Ze onderzocht hoe bepaalde visuele keuzes, instellingen of notificaties jouw gedrag kunnen sturen. Vaak zo subtiel dat je het zelf niet eens doorhebt. En dat is niet alleen onwenselijk, het is in sommige gevallen ook gewoon verboden. We praten met Chitra. Hoi Chitra.
Hoi.
Over de bevindingen uit het onderzoek, wat het betekent voor jou als gebruiker en hoe we hier iets tegen kunnen doen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hey Inge.
Maar eerst, Evelyn, jij hebt weer zitten internetten deze week, ongetwijfeld.
Klopt.
Wat heb je allemaal meegemaakt?
Nou, ja, van alles. We hadden het er net al kort over mijn terugkeer op Snapchat, die niet onopgemerkt voorbij is gebleven.
Wat? Je zit weer op social media. Evelyn.
Ja, dus heel lang geleden had ik een Snapchat-account. Echt lang geleden. En nou ja, mede eigenlijk vanwege het onderzoek waar we het zo over gaan hebben, dacht ik, oh ja, shit, ja, Snapchat, hoe is dat ook alweer? Mm-hmm. Dus ik me opnieuw aanmelden. Daar wil ik het absoluut niet over hebben.
Het klinkt een beetje als, oh ja, roken, sigaretje. Hoe smaakte dat ook alweer?
Ja, nou ja, dus ik heb denk ik wel het voordeel dat ik niet heel verslavingsgevoelig ben. Dus ik heb er 10 minuten op rondgeklikt. Ik heb Enzo Knol gevolgd en ik vermoed dat ik er ook gewoon weer mee ga stoppen. Dat is ongeveer de beschrijving van al mijn sociale media avonturen, okay, moet ik zeggen. Maar het leuke van deze podcast is ondertussen dat ik ook tips krijg van luisteraars die mijn week op het internet willen beïnvloeden. Nice. Dus deze podcast wordt langzaamaan mijn persoonlijke feed. En ik had een hele leuke tip gekregen van iemand. Dat was naar een YouTube video van Ben Jordan. Dat is een muzikant, maar iemand die heel veel op YouTube praat over de muziekindustrie. En ook in relatie tot technologie, nieuwe audiotools, et cetera. En de titel van de video was The Art of Poison Pilling Music Files. Mm-hmm. En het gaat eigenlijk over een manier van encoderen die hij heeft ontworpen, waarmee die code in zijn muziek kan plaatsen, waar AI helemaal van slag raakt.
Wow.
En dat is eigenlijk om het probleem op te lossen van dat heel veel muziek gescraped wordt, daarmee buiten de wensen van muzikanten om, AI getraind wordt, om dan vervolgens AI-tools te maken die muziek kunnen maken, waardoor die muzikanten geen werk meer hebben.
Ja.
Nou, en wat hij heeft ontworpen is een manier waarop dus als AI de audiofragmenten met die codering erin ingesten,
ja,
snappen ze niet wat ze horen. En dat is heel grappig. Je kan het ook gewoon zien in een soort van de wave files. De output van de AI die dus getraind is op deze muziek, die klopt dus niet. Dus hij is niet bruikbaar eigenlijk. Die tools zijn niet meer bruikbaar voor, nee, waar ze voor bedoeld zijn. Maar er zijn ook soort van meer subversieve dingen. Dus bijvoorbeeld dat je er eigenlijk gewoon een soort noise uit krijgt in plaats van andersoortige muziek. Dus ik vond het een hele leuke, een soort creatieve, ja, manier om een soort terug te vechten tegen, ja, een soort onzichtbare AI-scrapers.
Heel vet. Heel leuk. Ik heb er nog nooit zo over nagedacht. Maar het is natuurlijk een manier die je kan gebruiken.
Ja.
Het doet me een beetje denken aan, je had van die sieraden of een soort van make-up tegen gezichtsherkenning.
Ja.
Waardoor die camera's ook je gezicht niet goed konden identificeren.
Ja.
Of waardoor je ineens alles op de verkeerde plek zat.
Ja. Ja, je had een bekende kunstenaar, Adam Harvey, die daar heel veel mee deed. Inderdaad door make-up of door plakkertjes of door maskers, waarmee je nog wel zelf kon zien, maar ja, AI jou niet. Of gezichtsherkenning jou niet. En dat is denk ik ook wel meteen een soort saaie, toch realistische kanttekening, dat het ook een soort wapenwedloop is. Dus die methode die Adam Harvey heeft ontwikkeld, de gezichtsherkenningstechnologie is ondertussen slim genoeg om daar doorheen te kijken. En dat zal ongetwijfeld met dit soort methoden ook zo zijn. Maar op dit moment werkt het nog. En ik zou zeggen aan alle muzikanten, doe er je voordeel mee.
Heel nice. Ja, en je zei het, het was een YouTube-video.
Ja, Ben Jordan, superleuke YouTuber. Ik kende hem niet, maar als je geïnteresseerd bent in een soort elektronische muziek, audio tools. Nou, leuk. Misschien jij bijvoorbeeld.
Ja, misschien ik bijvoorbeeld. Misschien kunnen we in deze podcast ook al iets stoppen, waardoor mijn stem niet meer gescraped en gekopieerd kan worden.
Daar moest ik bijvoorbeeld wel aan, ook aan denken dat, bedoel, wij vinden het natuurlijk belangrijk om te vindbaar te zijn en zichtbaar te zijn op plekken waar mensen zijn. Maar het betekent ook dat we onze collega's onderwerpen aan dat hun stem en gelaat gescraped en gebruikt wordt voor andere doeleinden. Ja, het zetten we er wel over aan denken of we daar misschien ook een soort mitigerende maatregelen tegen zouden moeten nemen.
Heel nice. Ik zal de YouTube-video linken in onze show notes.
En dat zijn?
Nou, ik dacht, misschien kan jij dit keer uitleggen wat dat zijn, Evelyn.
Ja, dat is het kleine tekstje, de kleine beschrijving bij de aflevering.
Heel goed. En daar kunnen mensen alles vinden wat we in deze aflevering bespreken. Dankjewel voor het delen.
Alsjeblieft.
Citra, ja. Ik noemde je onderzoek al even in de inleiding. Je hebt een onderzoek gedaan naar manipulatief ontwerp. Maar om bij het begin te beginnen, wat was eigenlijk de aanleiding voor jou om met dit onderzoek te beginnen?
Ja, nou, we zagen eigenlijk al dat er best wel veel nog gemanipuleerd wordt op online platforms. Ja, door middel van het ontwerp van die online platforms. Dus we hadden eigenlijk hele sterke vermoedens, gewoon uit eigen ervaring, dat er nog heel veel misging. Terwijl er wel wetgeving voor is. En ja, die wetgeving die blijkt soms best lastig te handhaven, omdat die best breed interpreteerbaar is. Toezichthouders die moeten daar dus op handhaven. Maar dat is gewoon best lastig om in te schatten wanneer iets nou echt manipulatief is. En dit onderzoek was dus eigenlijk ook bedoeld om echt aan te geven, wat zijn nou concrete voorbeelden van manipulatief ontwerp? En om ook echt voorbeelden te zien uit de praktijk, dus echt van online platforms, om daarbij te schetsen van dit gebeurt en waarom is dat dan manipulatief? En zo willen we ook eigenlijk die toezichthouders helpen om beter te handhaven op manipulatief ontwerp.
Ja, nice. Dus echt die definitie aanscherpen van wat het nou is, handhavers helpen, is geen slecht idee, denk ik. Wat verstaan we precies onder manipulatief ontwerp? Want je zegt zelf al, het is eigenlijk een heel breed containerbegrip. Maar misschien kun je wat voorbeelden geven.
Ja, eigenlijk heel, heel breed gezien, manipulatief ontwerp is het sturen van keuzes van gebruikers. En ja, dat hoeft niet per se een slecht gevolg te hebben, maar dat wordt wel heel vaak zo gedaan. Dus we kijken ook echt naar de gevallen dat gebruikers worden gestuurd op keuzes die niet in hun belang zijn, maar wel in het belang van het platform. En daar zijn eigenlijk allerlei trucjes voor die platformen daarvoor gebruiken. En we onderscheiden eigenlijk twee technieken daarin. En dat zijn aan de ene kant de deceptive patterns. Dat zijn echt misleidende technieken waarbij gebruikers een beetje voor de gek worden gehouden. Waardoor ze keuzes maken die ze niet bedoeld hadden te maken. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld verborgen informatie, verborgen belangrijke informatie. Of op e-commerce platformen de aftelklokken, waardoor gebruikers het gevoel hebben dat ze heel snel een keuze moeten maken.
Er zijn nog maar 3 tickets voor deze prijs beschikbaar.
Ja, bijvoorbeeld. Okay. Ja, of iets nog aan het winkelwagentje toevoegen zonder dat de gebruiker dat doorheeft.
Zijn het ook de soort van hele kleine grijze lettertjes met voorwaarden?
Ja, dat is ook een voorbeeld ervan. Dat is eigenlijk ook gewoon verborgen informatie waarin misschien iets staat over de persoonlijke gegevens die je afstaat bij het doen van een aankoop of dat soort dingen. En ik noemde dus net de deceptive patterns, dus het misleidende. En de andere vorm die we onderscheiden, dat zijn meer de attention capturing damaging patterns, met een hele lange term. En dat gaat meer om het trekken van de aandacht en het vasthouden van de aandacht. En dat kan dus ook ertoe leiden dat gebruikers langer spenderen op een platform dan ze eigenlijk bedoeld hadden. En ook eigenlijk hun doel uit hun ogen verliezen. Want we kennen het denk ik allemaal wel, dat je eigenlijk je telefoon wilde openen om iets op te zoeken. En ineens zit je op Instagram, omdat je daar daar een notificatie had. En toen zag je weer een filmpje. Ja, dus dat zijn allemaal voorbeelden van hoe je aandacht daar
gaat. En ineens is het dan een half uur later en heb je inderdaad nog steeds niet gekeken wat voor weer het nu is.
Precies.
Maar weet je wel hoe het met Enzo Knol gaat?
Precies, precies. En die laatste, dus dat vasthouden van de aandacht, dat is ook iets wat we vooral veel op de sociale media platforms zien, denk ik. Hè?
Ja,
dus dat is dan ook bijvoorbeeld de endless scroll, waar we het vaak ook met Lotje over gehad hebben, dat je een soort van maar eindeloos door kan gaan in die feed.
Ja. Ja, of autoplay inderdaad, dat video's blijven afspelen. Oh, ja. Of inderdaad notificaties die door het platform gegenereerd worden. Niet eens als er een bericht voor je is, maar gewoon van hey, hier is weer nieuwe content.
Ja. Oké. En jij hebt dus een onderzoek hierna gedaan. Dus wat je allemaal ziet op de verschillende platforms. Welke vorm van ontwerp ben je tegengekomen die je zelf het meest opvallend of het meest chockerend vond?
Ja, dat waren toch wel echt de notificaties die Snapchat verstuurt. Dat is echt een grote hoeveelheid die op je af wordt gevuurd. Mm. Als je zelf niks verandert aan de instellingen. Dus dat zijn heel veel ook suggesties voor lenzen om uit te proberen. Dat zijn die filters die Snapchat gebruikt. Of andere gebruikers of video's die op de eindeloze videopagina staan. En wat daarbij ook opviel, is dat daar notificaties worden gestuurd die lijken van gebruikers af te komen.
Ah.
Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo.
Dus met notificaties bedoel je dan dat je gewoon een berichtje op je telefoon krijgt van er is iets nieuws?
Ja, een pushmelding is dat eigenlijk. Ja. En wat we, er is nog een andere vorm van notificaties. Dat zijn eigenlijk de kleine rode bolletjes die je ziet verschijnen binnen het platform. Die zijn ook heel erg aandachttrekkend, omdat je weet niet wat erachter zit. Dus het is een beetje een verrassing. Het speelt ook in op een beetje een psychologisch fenomeen van, dat noemen ze dan partial reinforcement. Mm-hmm. Dus soms zit er iets heel leuks achter en soms niet. Je weet het niet. En dat zorgt ervoor dat je een gedrag extra veel gaat herhalen. Die onzekere beloning.
Ik ben heel gevoelig voor die rode puntjes. Mm. Ik heb echt klikdrang. Ik kan het niet doen. Ik moet weten wat erachter zit. Maar dat ligt dus niet aan mij.
Nee,
gelukkig.
Ik had het gisteren in mijn 10 minuten op Snapchat.
Ja.
Echt, het enige wat ik eigenlijk heb gedaan is op al die rode bolletjes klikken. Zodat ze zouden verdwijnen.
Ja.
En soms was het ook best wel moeilijk om erachter te komen wat ik moest doen waardoor ze weg zouden gaan.
Ja, want ze verschijnen steeds weer.
Dus dan kreeg ik bijvoorbeeld, je hebt een notificatie dat er iets in mijn inbox was. Dacht ik, oké, ik ben hier net een minuut.
Ja.
En dat waren dan twee berichten. Eén van mijn Snapchat friend of zo. Mm. Een soort bot, Snapchat bot.
Ja.
En als je erop klikte en dan weer terugging, was die nog niet weg. Dan moest je nog een keer klikken en dan kwam je een soort in de chat terecht.
Mm-hmm.
En dat moest je eigenlijk voor elke conversatie doen.
Ja.
Het was echt dus en rampzalig en misleidend. Maar inderdaad, het voelt zo lekker als ze weg zijn.
Ja, het is ook inderdaad een soort taken afwerken. Ja. Het voelt als openstaande taken en die moet je weg hebben.
Ja, want we kennen het natuurlijk ook wel van openstaande e-mails bijvoorbeeld.
Ja.
Ik weet niet of jullie dat aan hebben staan, maar ik heb op mijn telefoon dat ik bij mijn e-mail account zie
bolletje.
Hoeveel zo'n bolletje met hoeveel e-mails daar staan. Ik wil dat ook altijd weg hebben.
Yeah.
Zodra daar e-mails staan, ga ik daar ook op klikken om even te kijken wat daar staat.
Mm.
Dat is hetzelfde mechanisme dus.
Ja, maar dat hebben ze dus eigenlijk veel verder getrokken. Dus waarbij het eerst ging om er is een nieuw bericht voor jou, wordt het nu eigenlijk bijna overal gebruikt. Ook bij de video's op de eindeloze videopagina van Snapchat staat bij het icoontje voor opmerkingen staat constant een rood bolletje.
Ja.
Maar ja, dat is logisch. Je hebt die opmerkingen nog niet gezien. Ja, dus dat is...
Ja. Dus dat
heel
is echt een truc om mensen zo lang mogelijk daarna te laten kijken.
Laten blijven klikken in dat platform.
Super interessant.
Ja.
Ben je nog meer van dit soort trucs tegengekomen?
Ja, als we dan kijken naar ook weer de misleidende patronen. Eentje daarvan is het voorselecteren van opties. Waardoor gebruikers eigenlijk soms ongemerkt akkoord gaan met instellingen. Dat zagen we ook bij Snapchat. Wanneer je een Snapchat account aanmaakt, dan worden er ook vriendensuggesties gedaan. Maar zelfs als je je contacten niet deelt met het platform, komen die vriendensuggesties prominent in beeld en staat er allemaal een vinkje bij. Dus zijn ze voorgeselecteerd met een grote blauwe knop toevoegen. Waardoor je eigenlijk heel erg het risico loopt dat je mensen toevoegt die je niet kent.
Ja.
En dan, nou ja, zeker omdat Snapchat ook door veel jongeren wordt gebruikt, is dat nog best wel een kwetsbaar iets.
Ja, want je krijgt dan gewoon eigenlijk een random lijst van mensen voorgesteld.
Ja, het zal niet helemaal random zijn. Mm-hmm. We weten niet precies op basis waarvan Snapchat bepaalt dit. Ja, we gaan dit aan jou suggesteren, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, zeker als je je contacten niet deelt, dan kan het heel goed dat er personen tussen zitten die je niet kent.
Oké, interessant. Ja. Evelyn, jij had ook een ervaring met je voorgestelde vrienden, toch, op Snapchat?
Ja, dus ja, ik vond die lijst heel interessant. Inderdaad, omdat het niet echt duidelijk is hoe die is samengesteld. In mijn geval stonden er een paar mensen tussen die ik kende of dacht te kennen. En jij gaf net aan, ja, dat komt waarschijnlijk omdat die mensen wel hun contacten met Snapchat hebben gedeeld. En daar sta jij tussen. Mm-hmm. Maar dus wat ik er ook grappig aan vond was, dus het was niet dat die mensen bovenaan stonden. Terwijl Snapchat eigenlijk wel weet, blijkbaar, dat ik die mensen ken of zij mij. Mm-hmm. Maar ze stonden een beetje zo verdekt opgesteld. Dus het gevolg ervan was, denk ik, dus ik bleef scrollen van, oh ja, staat iemand tussen die ken. Hey, iemand die ken. En dan verder scrollen, hey, nog iemand die ken. Mm-hmm. Dus ook daar zat denk ik weer een bepaalde designbeslissing in om dat op deze manier te doen. Yeah. Die ik niet meteen kon achterhalen. Maar waar ik eigenlijk aan moest denken was een workshop die ik een keer heb gevolgd van een paar academici die veel doen rond maatregelen die kinderen online helpen beschermen. En een van de grootste pijnpunten voor hun was hoe discoverable kinderen zijn. En het is me op andere platformen ook wel eens opgevallen natuurlijk dat als je, weet je, als jij en ik bevriend zijn op Instagram, dan gaat Instagram mij mensen aanbevelen die waarvan misschien jij ze kent, dus misschien ik ook. Of mensen die op jou lijken en dan wil ik daar misschien ook bevriend mee zijn. En dat gebeurt met kinderen ook. Dus stel je bent een ouder en je hebt je kind op Instagram of Snapchat. Gaat Snapchat jou dan andere kinderen in de buurt aanraden? En nou ja, op welke manier kunnen mensen die kwaad in de zin hebben, daar hun voordeel mee doen? Mm-hmm. En die discoverability vond ik op Snapchat ook echt extreem. Ja. Want ik zat gisteren echt nogmaals, 10 minuten, niks over mezelf ingevuld. Ik ben 36 en ik kreeg het ene na het andere soort 11-jarige meisje. Ja. Waarvan op basis van de achtergrond ik dacht, ja, het zou best Amsterdam kunnen zijn. Mm. In ieder geval Nederland. Ja, dat vond ik vrij heftig.
Scary,
eigenlijk.
Ja. Ik kan me helemaal voorstellen.
En dan hebben we het heel vaak over, ja, die kinderen moeten dan van Snapchat af. Nee, misschien moeten gluurders gewoon niet gefaciliteerd worden en naar die kinderen kijken.
Ja, het is heel vreemd dat het zo gesuggereerd wordt inderdaad. En dat het inderdaad ook gewoon kinderen zijn die je op geen enkele manier kent.
Nee.
Dus dat die gewoon hup in je feed worden gegooid.
Ja.
Ja. Heel angstaanjagend. Heel even nog terug naar die, want we kwamen hier op door die pre-selection.
Ja.
Dus eigenlijk die vrienden die al het aangevinkt zijn. Zo van, nou, hier zou je wel vrienden mee willen worden.
Ja.
Maar pre-selection is ook als je bijvoorbeeld ergens wat koopt en het hokje van wil je ons een nieuwsbrief ontvangen, is al aangevinkt, toch?
Ja, ja.
Maar dat mag niet meer, toch?
Nee, klopt. Dus inderdaad, vooral als het gaat om privacygevoelige gegevens. Ja. Dus je e-mailadres of andere gegevens opgeven. Dan mag dat niet al aangevinkt zijn, inderdaad.
Oké, maar dus hoe de wet dan gaat over het vooraanvinken van vrienden of andere opties, dat is dus nog een beetje dat grijze gebied.
Ja, een beetje een grijs gebied inderdaad. In wetgeving zoals de Digital Services Act. Daar wordt manipulatief ontwerp verboden. Wij zien pre-selection wel echt als een vorm van manipulatief ontwerp, omdat je heel makkelijk over zo'n vinkje heen kan kijken en dus akkoord gaat met beslissingen die je eigenlijk niet gewild had.
En het is in het belang van het platform dat jij connect met zoveel mogelijk mensen en niet in jouw eigen belang dat jij connect met wildvreemden.
Mm-hmm,
en dat is dat verschil wat je ook aan het begin zei van wanneer is iets sturend in de zin dat heel veel ontwerp sturend is en wanneer wordt het echt misleidend.
Ja, klopt. En om nog een ander voorbeeld te noemen, naast Snapchat, Facebook kwamen we het ook tegen. Wanneer je je account maakt en je profiel opbouwt, dan staat dus instelling eigenlijk automatisch op openbaar. En dat staat heel klein in het grijs. Maar daar kan je op klikken en dat kan je privé maken. Maar ja, dat is heel erg verborgen en onopvallend. Mm. En inderdaad, het is in het belang van het platform dat jij zoveel mogelijk gegevens ook openbaar maakt.
Ja.
Diepe zucht. Je noemde hem al even, de DSA. Dit is een wet die ons moet gaan beschermen tegen de grote techreuzen. Sommige van deze technieken zijn gewoon niet wettelijk toegestaan, maar worden toch toegepast. Hoe kan dit gebeuren?
Ja, dus eigenlijk door wat ik al eerder zei, dat het nog best breed beschreven is, manipulatief ontwerp. Het is beschreven als ontwerp waardoor gebruikers geen vrije of volledig geïnformeerde keuzes kunnen maken. Ja, dus eigenlijk met dit onderzoek willen we dat concreter maken.
Ja.
En ik denk ook dat platformen niet heel erg staan te springen om hun ontwerp aan te passen, omdat het nu eenmaal geld in het laadje brengt. Ze zijn heel erg toegespitst op zoveel mogelijk engagement krijgen. En vooral de social media platformen die dus met die aandachtstrekkende patronen dat bereiken. Die zullen daar niet zo snel van willen afwijken. Dus die doen er denk ik van alles aan om dat op zo slinks mogelijk toch nog te kunnen doen.
Ja, en dan is het dus aan ons, aan jou, om die wet eigenlijk wat meer in te kleuren. Of om te zeggen van dit stukje ontwerp is duidelijk ook manipulatief. Dus dit valt er eigenlijk ook gewoon onder.
Ja, exact. Ja. En daarmee gaan we dus ook langs beleidsmakers. Dus ook met de resultaten van het onderzoek willen we dit gewoon meer onder de aandacht brengen bij relevante instanties. Om ook bewustwording te creëren. En ook bij de platformen van dat ze hier niet zomaar mee wegkomen. Dat we ze in de gaten houden. Dus, ja.
Ja, en het onderzoek zelf. Mochten er beleidsmakers of platformen meeluisteren. Die luisteren natuurlijk altijd mee. Het onderzoek is ook te zien op onze website, toch?
Ja. Klopt.
Ik zal daar ook even naar linken in onze show notes. Ik moet zeggen, ik was er erg van onder de indruk. Het is een, gewoon een heel uitgebreid onderzoek. Mm. Wat ik heel fijn vond, is dat je het ook echt met veel afbeeldingen. Dus er staan veel voorbeelden in. Niet dat ik graag plaatjes heb, maar je kan echt zien van waar het dan misgaat. Mm. Dus mochten er mensen luisteren die het interessant vinden, zou ik ook zeker aanraden om dat onderzoek even door te bladeren en daar lering uit te trekken. Dit was een verkennend onderzoek. Dus eigenlijk een onderzoek om te kijken van wat is nou dat manipulatief ontwerp? Wat kan daaronder vallen? What's next? Wat staat er op de agenda?
Ja, dat was eigenlijk ook het doel van het verkennende onderzoek. Om ook weer input te krijgen voor vervolgonderzoek. Om te kunnen vinden van, we zien hier een heel schadelijke praktijk gebeuren. En om die dan in dus vervolgonderzoek ook nog te gaan onderzoeken met gebruikers. Om echt aan te tonen wat is nu het effect van dit schadelijke patroon. Of tenminste van dit patroon op gebruikers. Dus wat doet het met hun ervaringen? Of blijven ze inderdaad langer hangen op een platform? Of maken ze keuzes die ze niet hadden willen maken? Dat willen we doen in vervolgonderzoek. Om nog sterker te laten zien waarom het nou schadelijk of misleidend is.
Ja. Nice. En als we die resultaten hebben, we kijken ook even naar Evelyn. Wat kunnen we dan doen?
Volgens mij kan Chitra dat veel beter beantwoorden. Maar ik zal dan even mijn lotje pet opzetten. Ja, dus dan kun je denken aan naar de rechter stappen. Een handhavingsverzoek indienen. Een klacht indienen. Bewustwording onder gebruikers creëren. Ik denk dat er best wel veel handelingsperspectief is. Ja, ik denk dat we alles gaan proberen, behalve netjes aan het platform vragen om het te veranderen. Maar afgezien daarvan, goede hoop dat dat dit soort onderzoek ons heel erg veel mogelijkheden geeft.
Heel erg nice. Ik kijk daar echt heel erg naar uit.
Ja, ik ook.
Dankjewel voor het delen. En als je een beetje op stoom bent met het volgende onderzoek, dan zie ik je graag een keertje terug.
Helemaal goed.
Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Manet, Chitra Mohanlal en onze algemeen directeur Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit.
voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.